Welkom bij de podcast over leefstijl, gezondheid en overgewicht. Waarin ik, Merel van Dorp, praat met deskundigen en ervaringsdeskundigen over deze onderwerpen. En vandaag doe ik dat met Rob van Berkel. Hij is onderzoeksdiëtist, schrijft artikelen en boeken over voeding en ook over overgewicht. En hij neemt daarbij aannames over voeding onder de loep. En ik weet niet of je zelf misschien hebt opgelet bij geschiedenis vroeger en hebt gehoord van Nova Zembla. Nou, we gaan het ook over Nova hebben, maar dan over de Nova-classificatie, waar Rob ook het een en ander over weet te vertellen en over ultra bewerkt voedsel. Leuk dat je er bent, Rob.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, hey, voordat we beginnen, jij onderzoekt heel veel aannames over voeding. Verbaas jij je nog wel eens ergens over?
Verbazen is een groot woord, maar ja, ik snap soms wel niet waarom iets nog de ronde gaat.
Nee, en wat kun je iets noemen in de afgelopen paar jaar waarvan je denkt, hoe bestaat dat mensen dit geloven of denken?
Ja, iets wat al jaren rondgaat is het Himalaya-zout of het Keltisch zeezout. Oh. Dat zou gezonder zijn dan het gewone zout.
Ja.
Dus dan zou je het binnen moeten nemen.
Ja.
Terwijl als je kijkt puur naar de analyse van waar bestaat het uit, is het eigenlijk grotendeels gewoon keukenzout.
Zout, ja, waar je heel veel voor betaalt.
Waar je ook nog heel veel voor betaalt, ja.
Ja, en waar je sowieso van zout niet te veel voor moet nemen, toch?
Nee, daar komt straks misschien ook nog ter sprake.
Ja.
Er zitten iets meer vitamines en mineralen in, maar ja, dat is te verwaarlozen. Dus daarvoor kun je beter gewoon een boterham eten.
Ja, en niet daar nog extra hoeveelheden zout overheen gooien. Hoe kom je eigenlijk die trends over voeding of die aannames die er heersen, hoe kom je die op het spoor?
Ja, eigenlijk gewoon social media volgen en de literatuur. En dan ontwikkel je op een gegeven moment, dan zie je trends voorbij komen.
En dan denk je, hier gebeurt iets.
Ja.
Daar duik ik eens in.
Ja.
Ja, want jij noemt jezelf onderzoeksdiëtist. En dat betekent, je bent niet praktiserend diëtist.
Die
geeft geen advies aan mensen, maar je gaat alles onderzoeken.
Ja,
ja.
En ja, voor opdrachtgevers schrijf ik over voeding en gezondheid. En met name wetenschappelijk georiënteerd, evidence-based, duik ik daar dan in.
Jij wil echt het bewijs zien voordat jij iets gelooft. Nou, dat is heel mooi. Dan wil ik het namelijk ook heel graag met jou hebben over alles wat in pakjes, zakjes, potten en blikken zit, namelijk ultrabewerkt voedsel. Of is dat een beetje te kort door de bocht? Wat is ultrabewerkt?
Het is een hot onderwerp, ja. En meteen het probleem. Wat is het? Want er is eigenlijk geen goede definitie voor.
Oh.
Er zijn verschillende definities, maar de meest gebruikte definitie is dan de NOVA-classificatie.
Oh ja. Waar staat eigenlijk NOVA voor? Ik kon dat nergens vinden, weet jij dat?
Nee.
Nee.
NOVA staat is Latijns voor nieuw.
Ja.
En Braziliaanse onderzoekers die hebben die in 2009 bedacht op basis van ze signaleerden dat er een nieuwe voedselomgeving kwam.
Mm-hmm.
En die bestond uit ultrabewerkte voeding.
Maar en weet je waar die letters voor staan? Dat kon ik dus niet vinden.
Ja, Nova, nieuw.
Nieuwe voedsel. Ja, toch net als Nova Zembla.
Net als Nieuwland. Ja,
precies.
Klopt. Het is nieuw, het is geen acroniem, dus geen afkorting. Het
nee, dat dacht
nieuw,
ik.
En een nieuwe voedselomgeving.
Ja.
Dus eigenlijk ook alleen maar nieuw op die ultra bewerkte voeding. Want misschien is het makkelijk om uit te leggen wat Nova is precies.
Ja.
Die gaat uit van 4 verschillende niveaus van mate van bewerking.
Oké.
Niveau 1 is niet bewerkt of minimaal bewerkt.
En wat moet ik dan aan denken voor producten?
Gewoon de fruit die je vers koopt. En ook melk. Dus ook de eenvoudige bewerkingen. Dat je pasteuriseren kan. Malen. Fruit, noten, ongezouten.
Oh,
dat is allemaal onbewerkt of minimaal bewerkt.
In de groep 1. En brood
groep
zit
1.
Daar dan niet in? Want dat is al meer bewerkt.
Ja, brood en er zit weer zout in. Dat is die komt later terug.
Mm-hmm. Dus dat is groep 1. En dan groep 2,
groep 2 is een hele kleine groep eigenlijk. Dat zijn culinaire ingrediënten. Dus die je toevoegt om een maaltijd lekkerder te maken. Suiker, zout, azijn, olie, vet.
Ah,
die losse componenten,
mm-hmm.
Dan zie je ook dat die inname daarvan is heel laag. Dat is groep 2. Groep 3 is een combinatie van groep 1 en groep 2.
Ah.
Dus dan heb je eigenlijk minimaal of nauw bewerkte voedingsmiddelen. En daar voeg je iets aan toe. En dat zijn voedingsmiddelen waar een eenvoudige voedingsmiddelen waar 2 tot 3 ingrediënten in zitten. Dus daar kom je bij het verse brood.
Ah.
En gezouten noten en...
Dat soort dingen. En het is wel grappig dat je dat zegt bij groep 3. Want ik denk dan, als ik brood bij de bakker koop, hoop ik altijd dat er inderdaad gewoon meel, water en nou een beetje zout en rijstmiddel in zit.
Ja.
En als ik bij de supermarkt kijk naar de ingrediëntenlijst voor brood, dan schrik ik een beetje eigenlijk. Want er zit veel meer in.
Daar zit veel meer in, ja.
Is dat niet meer groep 3?
Dat is niet meer groep 3, nee. Ah. Dat is, dan kom je in groep 4, ja. Daar gaat het om, de ultrabewerkte voedingsmiddelen.
Mm-hmm.
Die bestaan uit minimaal 5 ingrediënten. En ja, die zijn echt gemaakt om lekker te zijn, lang houdbaar. Een kenmerk daarvan is ook dat het oorspronkelijke voedingsmiddel uit groep 1 niet meer erin zit. Dus er zijn echt componenten worden eruit gehaald. Zetmeel.
Dat je dan niet meer de melk gebruikt, maar alleen het
eiwitpoeder.
Of
wij. En er zitten ingrediënten in die je in de keuken niet tegenkomt.
Nee.
Het als losse gluten of lactose.
En het klinkt een beetje alsof jij zegt, die groep 4, dat is uit en boos en die eerste 3 zijn oké?
Nee, zo simpel is het niet.
Want, jammer.
Het komt wel vaker voor, denk ik, dat voeding is complex en ligt wat genuanceerder.
Ja, ik heb dat idee al, als ik met een onderzoeksdiëtist praat, dat hij dat gaat zeggen. Ja,
maar die nuances, die zijn wel nodig om het goed te begrijpen en te weten uiteindelijk waar je wel op moet letten. Een beperking is, die groep 4 is een hele grote groep. En het kijkt alleen maar naar de mate van bewerking. Dus zit van het volkoren brood, alleen dan wat in de supermarkt zit erin. Maar ook kant-en-klaar maaltijden.
Chips,
koek, frisdrank. Ja. Ja. Dus die zullen echt niet allemaal hetzelfde effect hebben.
Ik zat, terwijl jij dit zat te vertellen, dacht ik, 2 of 3 ingrediënten. Nou, weet je wat, als ik een cake bak, doe ik daar eieren en boter en meel in. En dan kom ik al een heel eind. En dan is hij oké. Zit hij in groep 3.
Ja.
Maar ik geloof...
En als je ze los eet, dan zelfs...
Dus dan zit ik goed, dacht ik. Maar...
Dan kom je qua bewerking. Ja. Qua bewerking zit je op 3. Ja. Is dat goed? Daar is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan, want dat is ook een beperking van de NOVA. Al het onderzoek naar ultra bewerkt. Want wat wel klopt is, alle onderzoeken laten zien dat mensen die de meeste ultra bewerkte voeding binnenkrijgen, dus die NOVA 4 groep, die hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekte, diabetes, bijna alles. Er komt nog steeds meer onderzoek uit. Alleen een nadeel is, die is gebaseerd op die NOVA-klasse. En die kijkt alleen maar naar de mate van bewerking. En er is ook, ten eerste observationeel onderzoek, daar kun je geen oorzaakverband uithalen. Het is alleen een associatie tussen 2.
Ja, dus het is niet zo dat allemaal mensen met grote gezondheidsproblemen, dat veroorzaakt wordt door ultrabewerkt voedsel. Ja. Dat kan je niet stellen.
Nee. Want we weten ook dat mensen die de meeste ultrabewerkte voeding binnenkrijgen, dat die gewoon überhaupt ongezonder leven.
Ja.
Dus waar ligt het
daar? Waar komt dat dan door? Ja.
We zien het ook zoiets bij zoetstoffen. Die studies laten ook zien, mensen die de meeste zoetstoffen binnenkrijgen, die hebben de grootste gezondheidsrisico's op overgewicht.
Maar je kan dus niet weten, niet zeker of dat komt door die zoetstoffen misschien.
Nee, qua zoetstoffen is er onderzoek waarin gekeken is interventieonderzoek. Dus de ene groep krijgt lightdrank, andere krijgt gesuikerde frisdrank.
Ja.
Ze weten niet wat ze krijgen. En als je die volgt, dan zie je dat mensen die lightdrank krijgen, dat die een klein beetje gewicht verliezen. Dus het tegenovergestelde van wat zo'n observationeel onderzoek laat zien.
Maar het is nog steeds, light cola is nog steeds, zit in groep 4, toch?
Het is 4, ja.
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 Nou vertel je dat van die groepen 1 tot en met 4. Als ik jou een beetje goed begrijp, dan is het niet per se zo dat je nooit meer iets uit groep 4 mag eten. En het is ook niet altijd zo dat groep 3 wel fantastisch altijd is.
Nee, die tendens is er wel. En het is heel makkelijk om dat aan te nemen. En dat zo wordt gedacht. Groep 4 komt uit de fabriek. Alles uit de fabriek komt,
dan is fout.
Is fout, ja.
Maar is niet zo.
Nee, terwijl eigenlijk het volkoren brood uit de supermarkt staat in de schijf van 5.
Hmm.
Dus dat wordt geadviseerd. Dat is Een probleem van NOVA is ook, het kijkt alleen maar naar de mate van bewerking. En niet naar de voedingssamenstelling. Het kijkt niet hoeveel eiwitten erin zitten, hoeveel vitamines, mineralen, vezels.
Dus ik zou ook iets kunnen bewerkt kunnen maken en dat toch heel gezond is?
Ja, en dat is nou misschien ook de boodschap aan fabrikanten om zoiets te maken. Het is nou allemaal goedkoop en makkelijk, lekker.
Ja.
Maar in principe, er is nou trouwens misschien interessant om te vertellen. Het meeste onderzoek naar ultrabewerkt is observationeel. En die laat dan echt zien dat het risico op gezondheidsproblemen is verhoogd. Ja,
wil je dat nog een beetje uitleggen wat observationeel onderzoek is voor degene die dat weet?
Daar wordt gewoon in een grote groep mensen die worden in de tijd gevolgd. Dus in het begin vullen die een vragenlijst in. Hoe is hun gezondheid en wat eten ze?
Ja.
Krijgen ze een uitgebreide voedselfrequentievragenlijst? Moeten ze invullen van wat eten we? En vervolgens, die moeten wel langdurig gevolgd worden om iets te kunnen zeggen over het optreden van hart- en vaatziekten of kanker of diabetes.
Maar het is niet een experiment, dus we hoeven niet iets te veranderen of iets mee, iets te gaan nemen of meer of minder te gaan bewegen of eten of wat dan ook. Je kijkt gewoon puur wat doet iemand en wat eet iemand in de loop van zijn leven.
Ja.
Dat is observationeel. Okay? Ja.
En dan zien we inderdaad mensen die opschreven van die eten de meeste ultrabewerkte voeding. Ja, die lopen een groter risico op diabetes bijvoorbeeld vergeleken de mensen die de minste ultrabewerkte voeding binnenkregen.
Ja, nou ben je dit allemaal aan het vertellen en dan denk ik, wacht even. We hadden in Nederland ook een Nutri-score ingevoerd. Tenminste, ik zie op allerlei pakjes en zakjes niet 4 groepen, maar 5 groepen. En ook geen cijfers, maar letters. A, ja. B, C, D, E. En dan van diep donkergroen tot diep donkerrood. Waarvan je meteen vermoedt, oei, dit
is
helemaal niet best natuurlijk. Maar ook weer daarbij dat je soms denkt, deze zak chips die valt in categorie C. Niet zo heel gevaarlijk. Oranje is nog wel oké. En die andere zak chips in groep E. Dus die is wel heel erg slecht voor je.
Ja.
Maar wat hebben deze NOVA-classificatie en Nutri-score met elkaar te maken?
Eigenlijk niks.
Het zijn
twee verschillende soorten voedselkeuzelogo's, als je NOVA zo kunt noemen.
Ja.
Om de consument te helpen van wat moet ik nemen.
Hmm.
Het is alleen een NOVA-score. Die kijkt alleen maar naar de mate van bewerking. En ook waarom zitten er ingrediënten in. Een oorzaakverband kan daar dus niet uitgehaald worden.
Nee.
De Nutri-score, misschien wat achtergrondinformatie. In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd.
Ja.
En daarin stond ambities om roken, alcohol en overgewicht terug te dringen. En daarin stond ook dat het noodzakelijk was, dat wordt aanbevolen om een voedselkeuzelogo te introduceren.
Om mensen te helpen.
Ja, om mensen te helpen een gezonde keuze te maken. Er is naar verschillende opties gekeken en er is de Nutri-score uitgekomen. In eerste instantie was die niet goed. Die is toen aangepast. En vervolgens heeft de Gezondheidsraad die heeft naar die aangepaste Nutri-score gekeken. Want de Nutri-score die is niet gebaseerd op bewerking.
Nee.
Maar op basis van gezonde voedingsstoffen en minder gezonde.
Ja, binnen een bepaalde categorie. Dat is altijd iets om echt even over na te denken. Van alle koekjes krijgt dit paar koekjes een A of een C of een E. Maar van alle appels.
Die gebruiksaanwijzing is wel zo, maar het algoritme erachter, de berekening, die is hetzelfde. Het is, je kunt met Nutri-score wordt gekeken naar verzadigd vet, zout, energie en suiker.
Mm-hmm.
Dan kun je maximaal 55 pluspunten voor scoren. Dat is slecht.
Ja.
En er wordt ook gekeken naar de gezondere elementen. Dat is eiwit, dat is voedingsvezel. En dat is groente, fruit en peulvruchten.
Oh ja. Mm-hmm.
En daar kun je min 11 punten scoren.
Jee, wat
ingewikkeld. Dat is de hoofdscore.
Ja. Ja.
Dat geldt eigenlijk voor alles. Behalve voor kaas en noten, zaden,
maar daar
vetten,
komt dan
olie.
Een soort berekening bij, maar die is wel af en toe een beetje gek. Dat je denkt, ik kan hier een pizza kopen. Ik dacht dat een pizza is niet gezond. En dan kan die toch best wel oké uit de bus komen. Dus die berekening is best wel ingewikkeld. Als je al zegt min 11 tot 55, nou.
Ja, en dan is het optellen en aftrekken en dan komt er een bepaalde score uit. Ja. En dan wordt gekeken van, valt die in A, B, C, D of E?
Ja, ja.
A is dan goed.
Ja.
Minder goed tot diep tot rood,
slecht, ja.
Tot slecht.
Ja.
Nutri-score, de Gezondheidsraad heeft daar dan gekeken. En die kwam tot de conclusie van, het is met name geschikt voor producten die buiten de schijf van 5 vallen.
Nou ja, ja.
Want
anders een appel krijgt gewoon standaard een A en een komkommer ook. Dus ja, lijkt me.
Ja,
ja.
Het is alleen als je kijkt naar groenteconserven. Omdat er groente in zit en soms misschien ook vezels. Dus dan krijg je veel aftrekpunten.
Ja.
Dus dan mogen ze er, of dan kunnen ze er ook nog zout aan toevoegen.
Ja,
om toch die kleur A te behouden.
Ja, ja, ja.
Dus en die staat, dat staat niet in de schijf van 5.
Nee.
En we moeten zoveel mogelijk de inname van zout beperken. Dus dat is niet ideaal.
Nee, dus het is best wel een ingewikkeld systeem, toch? Die Nutri-score is niet in één oogslag echt helder.
Nee.
Nee.
Ten eerste stimuleert het ook niet tot productverbetering. Want
je gaat een beetje knutselen.
Ja.
Ja. Dan gooi je er een beetje vezel in en dan zit je alweer beter.
Ja.
Ja. Al gooi je er houtsnippers in, bij wijze van spreken.
Dan kun je voor hout.
Ja,
wordt gekeken. Ja, als je vezel, dan krijg je aftrekpunten. Dus dan kun je een beetje sjoemelen.
Ja.
En ook is er. Qua brood doet het wel goed. Volkoren brood krijgt een A. En brood.
Ietsje minder. En wit
natuurlijk.
Ja, ja. Zeg maar, weet je wat ik nou zo grappig vind? Jij zegt in 2018 is hier heel hard over nagedacht. Over die Nutri-score. Maar ik hoor je net zeggen, die NOVA-classificatie, die dus eigenlijk gaat over bewerking, wat ook al niet zo fijn is in combinatie met gezondheid, die bestaat al sinds 2009. Waarom hebben we eigenlijk die niet als uitgangspunt genomen?
Waarom niet? Dat is een goede vraag.
Ja, daar ging jij misschien helemaal niet over.
Daar gaat het niet over.
Nee.
Nee, ja,
maar
dus
was het beter geweest als die...
Nee, ook niet.
Waarom niet dan? Want het klinkt zo lekker helder, weet je wel. Ik vind het natuurlijk minder ingewikkeld klinken dan die Nutri-score. Gewoon, heel veel bewerking is niet zo best, niet doen. Lekker veel uit die groep heen.
Ja, omdat het groep 4 ultra bewerkt. Het is een hele brede groep.
Kan je dan iets noemen wat dan wel gezond is uit die groep 4? Waarvan je denkt, Merel, ik zou zeggen, sla dat in. Eet het regelmatig.
Volkorenbrood uit de supermarkt.
Ja. Maar dat is eigenlijk dan het enige, toch? Of kun je nog meer verzinnen? Ik zit heel diep na te denken. Met ingrediënten, meer dan 5 ingrediënten. En dan veel bewerking. Wat dan nog gezond kan zijn. Ja.
Wat ook in... wanneer van Nutri-score, dan stappen we weer over naar Nutri-score.
Mm-hmm.
Maar wat niet groen is, geen groene score krijgt, dat is kaas.
Ja.
En veel plantaardige oliën en halvrines, margarines.
Dus terwijl we dat wel weer in die groene schijf van 5 staat.
Dat staat in de schijf van 5, ja. Terwijl dat krijgt Nutri-score, de meeste kaas krijgt Nutri-score D.
Ja.
En er wordt ook niet gedifferentieerd in vetgehalte, omdat kaas bevat relatief veel verzadigd vet. Dus
ja,
de maximaal
belegen kaas, yummy. Ja.
Maar het heeft al de maximum aantal
punten gehad. Ja, en dan is het niet goed.
Ja.
Oké, dus jij zegt eigenlijk die NOVA-classificatie, die is interessant, maar daar kan je eigenlijk niet zoveel mee om af te lezen of het nou echt gezond of ongezond is.
Want ook interessant... Dat onderzoek, wat nadelige associaties laat zien, die groep is heel breed. Er is ook gekeken, wat als we de grote groep van ultra bewerkte voeding nog verder verdelen in verschillende soorten groepen. En heeft onderzoek gedaan, dus bijvoorbeeld ontbijtgarnen en brood, frisdrank, smeersels. Dat hebben ze gedaan en dan zie je dat sommige productgroepen een verlaagd risico op hart- en vaatziekten en diabetes laten zien.
Weet je welke? Die ga ik meteen kopen.
Zuiveltoetjes. Die laten een verlaagd risico op hart- en vaatziekten en diabetes zien.
Huh?
Frisdrank een verhoogd risico. Het is als je kijkt naar ontbijtgranen en brood. Die laten als groep neutraal effect zien op hart- en vaatziekten en een verlaagd risico op diabetes. Maar die groep, dus dat is al een subgroep van de ultrabewerkte voeding. En als je die nog onderverdeelt in ontbijtgranen, bruinbrood en volkorenbrood en overige bewerkte, dan zie je dat de overige bewerkte graanproducten, die weer het risico op diabetes verhogen. Oh, en ja, dat bruin en volkoren brood het risico verlagen. Dus
Wat ongelooflijk ingewikkeld ook.
Het is heel ingewikkeld, ja. Want eigenlijk is het zo ingewikkeld dat je er eigenlijk... De consument kan er eigenlijk
nee, want ik dacht,
doen.
Nou, dan moet je dus... Want dat is een beetje de trend, hè. Eet zo min mogelijk ultra bewerkt voedsel.
Ja.
Maar eigenlijk wat jij net vertelt, is dat helemaal niet per se waar.
Niet per se, nee.
Soms juist wel goed om ze te eten.
Het blijft ook observatie in onderzoek. Dus wat dat betreft staat het nog in de kinderschoenen. Want er moet meer experimenteel onderzoek naar...
En er zouden andere dingen ook kunnen... Misschien dat iedereen die ontbijtgranen eet... ook wel heel veel sport, of juist niet. Of juist de mensen met volkoren boterhammen elke dag op hun fiets naar het werk gaan.
Ja.
Waardoor ze eigenlijk gezonder zijn.
Ja, en ook om te achterhalen... want kijk, niet alle ultrabewerkte voeding is gezond. Dus om te kijken... wat maakt die ultrabewerkte voeding ongezond? Er is in 2019 is er een hele gedegen, goed gecontroleerde interventiestudie gedaan. Die mensen die waren heel opgesloten gedurende 2 weken in een metabole kamer. Dus alles wat ze aten en verbruikten, dat werd echt goed geregistreerd.
Oh, je bedoelt dus ook dat ze dan en het eten, maar ook dat wat ze... Oké, dat is allemaal in 1 kamer, kan dat onderzocht en dat blijft daar, zeg maar.
Een metabole kamer, ja.
Oh, zo dus, heet dat. Wat grappig.
Ja, een metabole kamer met een speciale kok. Die weet op de gram nauwkeurig wat ze binnenkrijgen en hoeveel ze opeten. En de ene keer kregen ze dan ultrabewerkte voeding. En de andere keer ultrabewerkte en dan minimaal of nauwelijks bewerkte voeding.
Mm.
En er werd gekeken naar... het lichaamsgewicht met name.
En dan bleven ze 2 weken, wat zei je nou?
2 weken,
ja.
Dus het is, het is een laboratoriumsetting, dus
ja,
het heeft ook zijn beperkingen. Ja. Van, maar dan zie je dat de mensen die ultrabewerkte voeding aten, die aten 508 calorieën meer op een dag.
Wow.
En je zag ook, na 2 weken kwamen die bijna 1 kilo aan.
Dat is echt veel.
Ja. En die groep die onbewerkt at... die at dan. Die kwam 0,9 kilo af. Evenveel.
Ja, maar kregen die ene dan ook veel meer te eten of zo? Of?
Nee, die waren gematcht op energiegehalte, koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels.
En die kok die deed er niet stiekem nog wat extra bij. Die kregen dus qua hoeveelheden eigenlijk gelijk. Alleen het een was ultra bewerkt en het andere niet.
Ja.
Dat is wel bijzonder.
En dan zagen ze van, waar komt het door? En wat opviel, het was met name, daar was de eetsnelheid en de energiedichtheid.
Aha, en eetsnelheid is dus dat als het ultra bewerkt is, dat klokt lekker weg of dat slikt lekker weg waarschijnlijk. En wat zei je nou nog meer?
En met name de energiedichtheid. Dus hoeveel calorieën per gram bevat het voedingsmiddel?
Oh ja, dus een glas water... of een milkshake, zeg maar. En als je evenveel hebt, dan zit er natuurlijk veel meer... Ja, of überhaupt calorieën.
Meer calorieën, ja. En dat is een heel belangrijke factor. En ook... De vertaling is hypersmakelijk. Maar het heeft eigenlijk weinig met smakelijkheid te maken. Het is een combinatie van suiker en zout, vet en zout... of suiker en vet. Die combinatie... Ja, die doet iets in de hersenen. Dat is een plezierig gevoel geeft dat.
Mm-hmm.
Dat wordt, als daar veel van in zit, dan noem je het voedsel hypersmakelijk.
Hypersmakelijk, ja. Is goed bedacht dus door de fabrikant om dat zo bij elkaar te combineren.
Ja,
dan wil je
daar is om nagedacht, ja.
En dan eet je er meer van of zo.
Ja, en nou het interessante. Er is nou een vervolgonderzoek gaande, ook in zo'n metabole kamer. Alleen, krijgen de deelnemers 4 verschillende soorten voedingen. De onbewerkte voeding met een lage energiedichtheid en een lage hypersmakelijkheid.
Mm-hmm.
Is nog te volgen.
Ja.
En 3 voedingen die ultra bewerkt zijn, maar één keer met een lage energiedichtheid en een hoge hypermarktheid.
En ook
eentje met ultra bewerkt, maar met een lage energiedichtheid en een lage hypersmakelijkheid.
Ik moet er wel ook heel diep nadenken hoe dat eruit zou zien. Dus dan heb je wel heel erg bewerkt, maar met weinig energie. Ja, hoe?
De studie is nog niet gepubliceerd.
Ja, ik hoor al, jij gaat hem in ieder geval meteen lezen.
De voorlopige resultaten zijn wel bekend, want er deden 36 personen aan mee. En de resultaten van 18 deelnemers die zijn bekend. En dan zie je dat het ultra bewerkt, maar met een lage energiedichtheid en een lage hypersmakelijkheid.
Ja.
Die doet het eigenlijk even goed als de onbewerkte variant.
Dus even goed in de zin van mensen komen niet aan. En worden er ook niet ongezonder van dus.
Nee, het doet hetzelfde op de verlies van vetmassa na. Dat was wel opmerkelijk. Alleen de onbewerkte voeding die liet vetverlies zien.
Okay,
dus is wel een aandachtspuntje. Ja.
Ja.
Maar goed.
Oh ja, dus als je ultra bewerkt, bijvoorbeeld hamburgers of zo doet, en die zijn niet zo lekker gemaakt en daar zit eigenlijk ook niet zoveel energie in, dan is dat net zo gezond, zou je kunnen zeggen, als helemaal niet bewerkt. Behalve dan dat er in niet bewerkt blijkbaar ook zorgt voor wat meer vetverlies. Ook alweer jammer, want dat betekent dus dat het niet zo is dat je toch die niet zo erg lekkere hamburger kan gaan lopen eten met weinig energie.
Ze gaven wel aan dat alle voedingen dat die even lekker waren.
Oh.
Ja, dat is weer een andere schaal. Dat was echt pleasureness volgens mij.
Oh,
ze
genoten
wel, dus chapeau voor die koks.
Ja, nou zeker. Oh ja, want hypersmakelijk wat
dat, te maken dat was
met
echt die combinatie van
zout, suiker en
Maar goed, dit laat zien.
Wat betekent dat nou? Ja.
Nou, het staat eigenlijk in de kinderschoenen. Het laat in ieder geval zien dat bewerking op zich, hoe een grote rol speelt dat? Omdat ook die NOVA-classificatie kijkt alleen naar bewerking en niet naar voedingssamenstelling. Terwijl, we weten toch wel dat voedingssamenstelling ook belangrijk is.
Ja, ja.
En,
Ja, want wat zegt jou dat dan nog meer als je, want het betekent dus wel dat je hyperbewerkt kan eten, of ultra bewerkt, gaan nu alle termen door elkaar horen, ultra bewerkt kan gaan eten zonder dat dat super slecht is voor je. Haal jij dat eruit?
Dat zou kunnen, ja.
Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet een boodschap die ze bij de schijf of vijf willen horen, denk ik.
Ja.
En nee, hoor ik ook.
En nee.
Eerste ja.
Het is ook aan fabrikanten om iets te maken wat... die kunnen best wel iets maken met een lage energiedichtheid.
Mm.
Dus het is ook aan fabrikanten om iets te ontwikkelen.
Ja. En de nee?
Wat de vraag ook alweer precies?
Nou ja, of het nou... Want dat vraag ik me dan af. Hè. Is het dan beter om de bewerkte te gaan eten, zeg maar? Maakt dat dan nog uit?
Als het in de schijf van 5 staat, dat is eigenlijk voorlopig nu de conclusie.
Ja.
Alleen die studies laten wel zien. Het staat eigenlijk nog in de kinderschoenen.
Ja.
En de belangrijkste punt eigenlijk... er zijn ook verschillende voorstanders van. Moeten we het ultrabewerkte voeding en die NOVA-classificatie eigenlijk vergeten? Dat is te moeilijk, te ingewikkeld, te breed. De consument snapt het niet.
Ja.
En factoren die dan meespelen is die energiedichtheid.
Ja.
Hoe vaak moet je erop kouwen?
Ja.
En die hypersmakelijkheid. Dus niet, je moet niet qua lekkerheid, maar combinatie.
Die zout, suiker en wat was het nou nog meer? Zout, suiker en vet.
En vet, ja.
Ja.
En die onderlinge combinatie, als daar een bepaalde hoeveelheid van in zit.
Ja.
Dan is het slecht.
God, zo
tenminste, daar is gekeken alleen maar op lichaamsgewicht. Maar er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden.
Ja,
en nou...
ja want dat energiedichtheid, want jij zegt iets over kouwen. Ik heb wel eens begrepen dat als je heel vaak moet kouwen, dat eigenlijk beter is omdat je dan minder eet.
En
dan wanneer je zo weg klokt. En ultra bewerkt is natuurlijk vaak lekker glijdt, lekker makkelijk naar binnen.
Ja.
Een ijsje is zo weg, waar als je koude ijsklontjes moet gaan bekouwen, dan doe je daar denk ik ietsje langer over. Maar
het is ook dat veel ultrabewerkte voeding. Ik wil nou niet zeggen van iedereen moet ultrabewerkt eten. Er is veel. Het meeste is gewoon ongezond, staat niet in de schijf van 5.
Ja.
Maar het is te ongenuanceerd om te zeggen van al het ultrabewerkt
is slecht.
Er moet meer interventieonderzoek gedaan worden naar. Ja, welke factoren spelen daarmee?
En misschien biedt het ook wel kansen dat je voedsel kunt maken wat wel zo heel erg bewerkt is, maar met misschien een lage energiedichtheid, wat jij zegt.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, en waar je toch wat langer over doet en toch wel goede dingen bevat, voedings, weet ik veel hoe dat heet, stoffen, die voor jou van belang zijn.
Ja, het is alleen lastig, want dan moet het weer onderzocht worden in echt studies van wat is het effect op de gezondheid. En dan krijg je een hele... Het is heel moeilijk te meten.
Ja, en dan moet je natuurlijk op heel lange termijn ook nog gaan kijken wat er gebeurt.
Ja.
Ja.
Want het advies wat nu eigenlijk gegeven kan worden... De schijf van 5, daar hebben we het nog niet zo heel veel over gehad.
Nee, ja. Want wat hou je dan aan? Want ik hoor je al zeggen, het is... die NOVA is eigenlijk te ingewikkeld. Eigenlijk de Nutri-score zegt ook niet altijd voldoende. Dus wat is een boodschap die we kunnen meenemen? Behalve dat je oren tuteren omdat je denkt, wow, wat speelt er veel mee? Ja.
Ja, voeding is complex en je hebt heel veel verschillende soorten voedingen. Die kun je eigenlijk niet samenvatten in een letter of een logo. Dat is heel lastig.
Ja.
En mensen verschillen ook onderling.
Ook nog, ja. Ja. Dus ik reageer anders op bepaalde stoffen dan jij.
Dat kan, ja.
Ja, of ik verwerk ze misschien beter of slechter.
Ja. Maar het advies wat nu gegeven kan worden, de schijf van 5, dat is gewoon goed. Je kunt kijken van staat een product in een schijf van 5. Het voedingscentrum heeft daarvoor een app, Kiezig Gezond.
Ja.
Daar kun je een product scannen, staat in een schijf van 5. Prima, en dan moet je die Nutri-score en die NOVA vergeten.
Want als ik daar dan naar de schijf van 5 kijk bijvoorbeeld en ik kijk naar halvarine en ik kijk op de achterkant van zo'n pakje halvarine, dan kom ik bij jou uitleggen over de NOVA-classificatie, kom ik op heel veel ingrediënten terecht. Ja. En ik weet niet uit mijn hoofd wat er als Nutri-score op staat. Dat zal misschien dan een A zijn als de schijf van 5 er blij mee is. Maar als ik die zou vergelijken, halvarine, met boter, wat gewoon... boter is, zeg maar, en meer zit er niet in. Tenminste, het staat niet op het ingrediëntenlijst. Dan zou je juist denken, dan moet je gewoon boter nemen.
Halvarine en olie, die krijgen ook een C. Of
toch ook?
Oranje.
Ja.
Halvarine en olijfolie is wel goed, maar veel andere plantaardige oliën, die krijgen wel een ongunstige kleur, score.
Ja.
Maar de gezondheidsraad gaf ook aan van voor producten die buiten schijf van 5 gaan staan, doen het goed. Dus het advies is nou eigenlijk, wat ook door het voedingscentrum volgens mij wel gedragen wordt, eerst naar de schijf van 5 kijken. Staat niet in de schijf van 5, dan kun je eventuele Nutri-score gebruiken.
Ja.
Voor producten die buiten schijf van 5 staan,
is kun je dat beoordelen?
Ja.
Ja, als ik iets ongezonds kies, dan is dit het minste of het meest ongezond.
Ja.
Wat dat een... Zeg, nou stel ik mijn gasten 3 vragen die helemaal niet per se met dit onderwerp te maken hebben. En die wil ik ook even op jou afvuren. En omdat we het toch over voeding hebben. Namelijk, waarmee verwen jij jezelf?
Chocola.
Dat is niet te versmaden. Komt het regelmatig bij jou op tafel? Of?
Te vaak. Ja, chocola, dat is wel...
Dat is wel we hebben het ook over energiedichtheid gehad. En die is vrij hoog.
Zeker de M&M's dan, met pin dan nog.
En aan welke sport heb jij een hekel?
Een hekel? Om te doen of...
dat mag je zelf niet om naar te kijken. Ja.
Nou, ik vond hockey, moest je altijd zo krom lopen. Dat was ongemakkelijk.
Ja, dat zei mijn dochter ook. Die heeft het inderdaad eventjes geprobeerd. Die zei, mama, ik krijg er zo rugpijn van.
Ja.
En dan een laatste vraag die wel wat meer gerelateerd is aan jouw beroep als onderzoeksdiëtist. Denk jij nu anders over overgewicht dan dat je misschien vroeger deed?
Heel vroeger wel.
Ja?
Denk ik, er is steeds meer bekend over de oorzaken van overgewicht. dat het niet alleen een kwestie is van wilskracht.
Mm-hmm.
En ook ja, qua hormonen wat die doen. En,
ja, maar had jij dan eerder, dacht je, ja, je moet gewoon een beetje anders eten? Als,
Ja, toen was er ook minder kennis, denk ik. Toen, dat weet ik eigenlijk niet meer, goede vraag.
Ja. Ja.
In ieder geval, er is nou meer kennis. En ook sinds die nieuwe richtlijnen overwicht en obesitas, zie je dat er veel meer kennis is.
Ja.
Ook qua behandeling.
Ja, die kennis, daar verdiep jij je heel graag in. Wat is nou onderzoek waar jij heel nieuwsgierig naar zou zijn, hè? Als het gaat over jouw vakgebied rondom voeding en gezondheid? Waarvan je denkt, oh, ik zal echt te trappelen. Gaan ze dat nou eens een keer doen?
Oeh, goede vraag.
Want jij hebt natuurlijk van alles onder de loep genomen afgelopen jaren. Van ketonen, pillen tot aan, nou noem het maar op.
Nou, in ieder geval iets, ja, ultrabewerkt. Dat is toch wel een topic wat interessant is.
Ja, daar meer verwacht onderzoek. Je nog wel dat er het een en ander gebeurt.
Ja, ja, er moet eigenlijk wel meer gebeuren, omdat alles gebaseerd is op observatie en onderzoek. En ja, op die NOVA-classificatie eigenlijk.
Ja.
Ik heb ooit iemand de vergelijking horen maken van voor overgewicht hanteren we de BMI.
Ja.
Ook qua gezondheidsrisico's. Terwijl de BMI is er eigenlijk niet zo geschikt voor. Daarom in de nieuwe richtlijn is ook de combinatie met buikomvang.
Ja, precies. Want als je meer een grotere buik hebt, dan is dat gevaarlijker voor vitale organen daarin.
Ja, en daar komen allemaal ontstekingsfactoren en die zorgen voor gezondheidsproblemen. Dus BMI is niet echt op populatieniveau.
Niet optimaal in ieder geval. Ja.
Nee, op populatieniveau wel, maar op individueel niveau zegt het weinig. Want het kijkt niet naar hoeveel vetmassa en waar het zit.
Ja.
Alleen als je onderzoek doet, ja, dan wordt eigenlijk gevraagd, ja, dan moet je BMI meten. Dat is de maat.
Ja.
En dat is nou ook met NOVA-score. Als je iets wilt publiceren of als je iets wilt onderzoek wilt doen naar ultrabewerkt, ja, dan kom je op die NOVA-score. En ja, dat is zo'n hele brede groep.
Ja.
Die uitkomst zegt eigenlijk weinig.
Dus die zegt dan eigenlijk, zoals dat bij mensen bij BMI over heel veel mensen ongeveer iets zegt, maar niet specifiek over één persoon, zegt die NOVA-classificatie iets in het algemeen over producten, maar niet per se altijd goed genoeg over dat ene product, of dat nou echt slecht is of, hè,
nou,
of niet.
De podcast had een stuk te korter kunnen zijn.
Nou, ik vond het wel een heel verhelderende uitleg. En ik heb nog een laatste vraag aan jou. Als je mensen zou willen helpen met hun gezondheid en hun voedingskeuze, en ze lopen door de supermarkt of door de straat, wat is dan... Ja, want het was, je hebt al uitgelegd, het is heel erg ingewikkeld om eigenlijk echt goede keuzes te maken. Wat zou jij ze toch kunnen meegeven?
Ja, toch richting schijf van 5. Kijken, die app gebruiken.
Ja.
Geen boodschappen doen met een lege maag.
Nee, dat is ook heel gevaarlijk, ja. Ja.
Ja. Ja, er is geen quick fix. En schijf van 5 is ook een richtlijn. Misschien ook goed om te weten waar die op gebaseerd is. Schijf van 5 is gebaseerd op de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. En ja, dat wordt echt heel nauwkeurig goed onderbouwd.
Onderzocht, ja.
In combinatie met de voedingsnormen. En daar wordt gekeken naar echt afzonderlijke voedingsstoffen. Verzadigd vet, koolhydraten, eiwitten. En de schijf van 5 kijkt daar naar en die maakt dan producten die erin vallen.
Ja.
En in tegenstelling tot de Nutri-score kun je geen punten uitwisselen. Als bij de schijf van 5, bij groente, als daar echt suiker aan is toegevoegd, dan is het afgedaan, dan is hij...
In ieder geval valt hij erbuiten.
Ja, ja. Terwijl bij de Nutri-score kan je nog een Nutri-score A krijgen.
Ja, precies. Dan kan je nog een klein beetje de boel voor het lapje houden. Ja, ja. Ja. Ja, mooi. Oké, dus jij adviseert ons gewoon, ga lekker met die app op stap. En dat geef je voor nu houvast.
Ja, en dan daarbuiten zou je dan die Nutri-score kunnen gebruiken. Omdat het voordeel van die Nutri-score is wel dat het gradaties heeft.
Ja.
Kijk, wel of niet, dat is ook heel...
Ja, daar zit een glijdende schaal in.
Ja.
Ja, maar dan weet je in elk geval een beetje ongeveer.
Ja.
Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik dan denk, als ik toch iets ga kopen waarvan ik weet dat dat misschien niet zo goed is voor mij, zoals jouw chocola,
ja,
dan denk ik, dan ga ik toch voor de lekkerste chocola. Niet die voor waar misschien dan net een deentje op staat in plaats van een eetje.
Ja.
Jij?
Ja. Nou, de vraag is ook, wat doet zo'n voedselkeuzelogo voor mensen? Helpt het ook echt? En ja, daar het bewijs eigenlijk ook zwak en inconsistent. Dus de vraag, ja, mensen die laten zich ook voornamelijk leiden door prijs en is het lekker?
Ja, en die leegmaag. Kortom, jij bent voorlopig nog wel even nodig op dit vlak om lekker onderzoek te doen en te kijken.
Te lezen, ja.
Ja, precies, om onderzoek te lezen en te beoordelen en te kijken wat er nu weer voor nieuws binnen is gekomen. Het lijkt me leuk als je nog een keertje weer terugkomt hierop om te praten over alle nieuwe ontwikkelingen rond ultrabewerkt voedsel. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor je uitleg over dit complexe, maar ook heel interessante en dagelijks belangrijke onderwerp.
Zeker.
Dankjewel.
Dankjewel. Goed bedankt.